Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, u bent in het verleden al te horen geweest op Radio Maria om te vertellen over het boek dat u schreef, Ignatius, over de stichter van de jezuïeten. Maar we hebben u vandaag eens uitgenodigd, pater Rotsaert, om een beetje te spreken over uzelf en over het boeiende leven samen met Ignatius dat u leidt. Misschien aan het begin u eerst voorstellen aan onze luisteraars. U komt op dit moment niet van heel ver. U bent de overste in Heverlee.
Ja, dat klopt. Dat is het eindpunt van een lange reis van meer dan 60 jaar. Ik ben in 1960 ingetreden. Dus tot nu toe, dat zijn bijna 65 jaar. Dus ik ben nu terug in Heverlee, waar ik ook mijn eerste drie jaar filosofie heb gedaan. En dat huis aan de Waverse Baan in Heverlee, het staat er nog altijd, want het is zo stevig gebouwd, dat was bedoeld voor de vorming van jonge jezuïeten. Aan de ene kant had je de vleugelen voor de filosofie, dus met professoren, allemaal jezuïeten, professoren die filosofie gaven. En aan de andere kant van het gebouw, de andere vleugel, was dan voor theologie. Die waren al wat ouder, hè. Je moest eerst filosofie gedaan hebben en dan theologie. En dus daarvoor is dat gebouwd. Met natuurlijk tekort aan roepingen ging dat huis stilaan meer en meer leeg geraken. En dus we hebben er dan voor geopteerd om dat huis is gebouwd voor de vorming van jonge mensen. Dus laten we dat nog een beetje in dat perspectief verder zetten. Namelijk, we hebben 160 studenten, dus ongeveer 80 in elke vleugel zo. En dat zijn nogal veel studenten in ingenieurs, bio-ingenieurs, wetenschappen. Omdat natuurlijk daar de campus van Aremberg, van Heverlee, ligt bij wijze op 2 minuten van hun kot, van hun huis. Zo, dat is, daar woon ik nu en daar zijn nog, er is een deel dat voor de paters is nog altijd voorbehouden. En daar zijn we met 28 paters. En dat is het huis van de Vlaamse jezuïeten voor de bejaarden en zieke paters. Daar is ook een infirmerie met verpleging. Dus daar ben ik nu overste van. En dus, dat is een beetje het eindpunt, denk ik, van mijn, ik weet niet of er nog veel andere nieuwigheden gaan komen. Maar zo'n overste zijn betekent normaal 6 jaar. En ik begin nu binnenkort mijn 4e jaar. Dus ik ben halfweg ongeveer, zeg maar. Ja.
Ik kan me wel inbeelden dat het een heel... Ja, jullie zijn met 28, maar ik kan me inbeelden dat jullie vanuit allemaal verschillende hoeken komen. Dat is dan ook wel een boeiende groep of misschien ook wel een uitdagende groep.
Ja, het is vooral een boeiende groep. Een deel, ik denk, voor het moment is dat een derde van die 28 zijn oud-missionarissen. En allemaal in Congo. Of in Congo of Rwanda, Burundi. Dus daar waar de Vlaamse en de Belgische jezuïeten veel geweest zijn. Dus daar hebben we, en dat is natuurlijk wel heel interessant. Want je hebt mensen die 40 jaar niets anders gedaan hebben dan daar gewerkt. En dus die brengen heel wat andere informatie en inzichten mee. Degenen die alleen maar hier gebleven zijn, die hebben dan andere verhalen uiteraard. En dus dat, maar dus dat maakt de groep wel, wel boeiend. En ik moet zeggen, een van de dingen die mij getroffen heeft als ik terug in Heverlee kwam, dat was dat daar een aantal van mijn oud-professoren, toen ik daar filosofie studeerde, die daar nog altijd waren, maar die toen ook al heel oud waren. Dus hoe dat die met elkaar omgaan, terwijl ik dat bij veel jesuiten van vroeger nooit gezien heb. Misschien was ik een beetje blind, hè? Heb ik het niet gezien. Maar hoe vriendschappelijk ze met elkaar omgaan, hoe bijvoorbeeld, er zijn er een aantal bij ons die in een rolwagen zitten en een rollator hebben en zo. Dus die komen dan naar de mis elke dag en zo. En, maar dat is vanzelfsprekend, er zijn altijd een aantal paters die zich haasten om iemand terug naar zijn kamer of naar de refter te mogen brengen. Zo. En ja, dat als iets heel normaal. En dan denk ik, oh, dat is toch fijn dat mensen die, daar zijn dan heel geleerde paters bij. Maar we zijn niet allemaal heel geleerd. We hebben allemaal heel wat gestudeerd. Maar dus dat, en de ervaringen die de mensen meebrengen, dat is ook heel, dat is goed voor de missionarissen zo, maar ook voor de paters die hier in het land gebleven zijn. Hè. Dus, dat, dus het is een rijke, gemeenschap. Ja. Ja. En er is een stuk gemeenschap. Dus waar men vroeger van zei, de jezuïeten, ja, dat zijn allemaal harde studerende paters en die zijn alleen op hun kamer en verder, tenzij de lessen die ze aan gaven, hè, maar wel, zo zijn ze tenminste op een oude leeftijd zeker niet. Hè. Dat is wel heel duidelijk. Ja.
Ja. Het is echt een gemeenschap, een sociëteit, een broederschap.
Ja, ja. Ja.
Mooi. Pater Rotzaert, u zegt ja, een derde van de jezuïeten bij ons zijn missionaris geweest. U zelf bent geen missionaris geweest, maar u bent ook verschillende jaren in het buitenland geweest, hè?
Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus eerst en vooral, ik heb twee keer ben ik naar Afrika gereisd om onze medebroeders van hier te gaan bezoeken, op de plekken waar ze waren. En ik weet dat de eerste keer mij heel erg getroffen heeft. Niet, ik was ook naar Rwanda en Burundi geweest, maar daar die zijn een beetje meer terughoudend. Terwijl in Congo, die Congolezen, die hebben het hart op de tong. Hè? Dus, en die zijn meer joviaal zo van. En ik weet, als ik van die eerste reis ben teruggekomen, toen heb ik gevraagd hier aan de Vlaamse provinciaal overste of ik niet naar daar mocht gezonden worden. En hij kreeg zo eens, denk dat we u hier wel nodig hebben. Ja, dus dat was. Maar ik was zo getroffen, ook door de eenvoud van leven. Ja, veel comfort heb je daar sowieso niet. Hè. En dan nog in de huizen van de jezuïeten, ook in Afrika, is dat toch nog meer dan wat de gewone mensen daar hebben in hun hutten. Dus dat is. Maar mij had dat getroffen, zo die eenvoud, maar ook zo die oprechtheid van die Congolezen. Hè, van die, ja, vond dat wel boeiend. Dus dat heb ik twee keer gedaan in Afrika. En dan, ja, ik ben twee keer provinciaal overste geweest hier. En ik was het nog niet lang de tweede keer toen pater-generaal mij gevraagd heeft. Ik ga dat vertellen, hoe dat gebeurd is. Dus we hebben ook een groep van Europese provinciale oversten. Dat was in mijn tijd, was dat nog, toen waren we bijna 30 provinciaals van heel Europa. Dus uit verschillende landen, van Moskou tot het zuiden van, en tot Libanon was daar ook bij. Ja. En daar was iemand benoemd als voorzitter, maar die was zelf nooit provinciaal geweest, zelfs nooit overste geweest. En ik weet niet goed hoe dat hij benoemd is, of ik was daar niet bij, maar Dus hij heeft na 2 jaar gezegd, ja, ik wil er vanaf, het gaat echt niet. En de generaal dat aanvaardt, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Er moest dus een nieuwe komen. En er moesten toen, waren er nog 4, wij noemen dat assistenties in Europa. Een assistentie is een groep van verschillende provincies samen. Dan hebben we West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Oost-Europa. Nou, zo moeilijker is het niet. En het was toen de regel, toen, dat elke assistentie 2 kandidaten moest naar voren brengen, dus om daar voorzitter van die grote groep te worden. Dus we moesten 8 kandidaten hebben. Die hadden we niet. We hadden er maar 5. Ja. En van die 5 wist iedereen in de groep, die en die en die, vergeet het maar, dat zal dus nooit lukken. Die gaat je nooit krijgen voor die job. Bleven er 2 over. Het was de provinciaal van Noord-Polen. En ikzelf. Die net weer in mijn 2e term van provinciaal was.
En u was dan provinciaal van...
Of Vlaanderen.
Het was enkel Vlaanderen nog. Vlaanderen. Toen, nu zijn Vlaanderen en Nederland samen, hè, bij de Jezuïet.
Ja. Toen ik de eerste keer provinciaal werd, waren we nog ongeveer met 200 Jezuïeten in Vlaanderen. Dat was sinds het jaar 2000 al iets minder natuurlijk. Maar goed, dus... Pater Generaal was daarbij, we waren in Loyola voor een andere vergadering geweest. En wij moesten als Europeanen, we moesten blijven, want we moesten overeenkomen en een nieuwe voorzitter zoeken. En dan vroeg ze eerst aan die Pool, ga even buiten, hè, dat we in alle vrijheid kunnen spreken. Niet waar je allemaal zo goed in bent, maar misschien waar je minder goed in bent, of ik weet niet wat. Ja, goed. Dus die man, na 12 minuten mocht hij terug binnen. En dan moest ik buiten. 12 minuten, 15 minuten, 20 minuten, 25 minuten. En toen kwam er een jonge pater uit een Basque. Want we waren in Loyola, in het Baskenland. Het land waar Ignatius geboren is. Hè. En dus, die moest zorgen voor de simultaanvertaling. En dus die maakte dat allemaal mee. En die komt naar mij, ik zat er in de gang te wandelen. En hij komt naar mij met een glaasje chaparan. Dat is een typische likeur van Baskenland. Hij zegt, hier pater, u zult het nodig hebben. Ik had het wel verstaan. Ja. En toen is het, want toen moesten we toch wel binnen. En, ja, dus dat was een standaardaars was er dan een kiezing. En ja, er was niet veel twijfel over. En dus dan ben ik dat gedaan. Nu, ik heb vanaf mijn 16e of 17e zat ik al in een Europa-club. Ik ben altijd zeer Europees-minded geweest. Ik vond dat een project van, ja, dat sprak me wel aan. En dus, ja, het was natuurlijk niet zo eenvoudig om al die provinciaals met al die verschillende culturen, ja, de neuzen in dezelfde richting te zetten. Maar goed, ik vond dat wel interessant. En wat in het begin een beetje moeilijk was, was dat in Spanje waren er toen nog 4 provincies. Dus met 4 provinciaals en 1 superprovinciaal. Nu, op onze algemene vergaderingen zeiden die 4 nooit iets. Die deden hun mond niet open. En alleen de superprovinciaal die nam het woord. Ja. Maar als we moesten stemmen, dan stemden ze alle 5 tegen. Ja, dat is dus heel vervelend. Mensen mogen tegenstemmen, er waren ook nog anderen die tegenstemden. Maar dan leg je tenminste uit waarom. Maar als je je mond nooit open doet, dan is het goed. Of, hè? Dus dat was een beetje vervelend voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen. Maar ja, goed, ja, wat doet je daaraan? Hè? En na een paar jaar vroeg pater-generaal mij om op een internationale, van alle provinciaals van de hele wereld, dat waren er toen in de 90, eens te vertellen wat uw ervaring is om voorzitter te zijn van zo'n groep provinciaals. Ik zeg, ja, dat zal ik wel doen. En dus ik maakte zoiets. Maar ik kende dus mijn mensen. Hè. En dus ik zeg, ja, ik ga voordat ik dat daar ga voorlezen voor de grote groep, ga ik dat eerst sturen naar de Europese provinciaals. En dan, als zij willen, zeggen, ja, maar dat mocht u niet zeggen, of vergeet iets belangrijks, zeg, geen probleem, hè, dan zal ik dat wel aanpassen. En mijn tekst begon zo, ik ben een president zonder soldaten, zonder geld en zonder macht. Dat was dus ook zo. En toen zei, ik had het op voorhand gestuurd naar die Europeanen, hè. Zeg dus, je mag daar kritiek op hebben, ik heb daar geen last mee, maar zeg het dan maar. Ja, nee, dat was het niet. En dan zei één van die vier, die nog nooit een stem had verheffend, die zegt, ja, Mark, zegt hij, in het begin waren we blij dat je geen macht had. Maar nu, na 3 of 4 jaar, zien we hoe dat gewerkt en nu staan we achter u. Ja, dat was natuurlijk toch wel prettig om dat te horen. En ook omdat, ja, ik ben daar nog tamelijk lang moeten blijven. Dat is normaal voor 6 jaar, maar uiteindelijk heb ik dat 10 jaar gedaan. En dat kwam omdat pater-generaal had al in zijn hoofd dat hij zou aftreden. En hij zei, ja, ik heb liever dat mijn opvolger, uw opvolger van mij, dus voor Europa kiest. Want hij zal er moeten mee samenwerken. Dus kunt u nog 1 jaar blijven? Of misschien 2 jaar, ja, 2 jaar. Dan wordt een nieuwe generaal gekozen. En hij komt bij mij en zegt, ja, zegt hij, ik weet niets van Europa. Het was een Europeaan, maar hij had 47 jaar in Japan gewerkt. Zegt hij, ik weet er niet, wilt u nog een tijdje blijven? Ja. Maar na 10 jaar heb ik toch gezegd, nu is het genoeg. Ik weet niet meer, alles wat ik in mijn hoofd heb mogen hebben als projecten of als mogelijkheid, die heb ik allemaal uitgeprobeerd. Sommige zijn gelukt, anderen zijn niet gelukt. Maar dus het wordt toch tijd dat er iemand anders komt. Ondertussen was ook de sfeer in die groep heel erg veranderd. En dat heeft met veel dingen te maken. Onder andere het feit dat een provinciaal altijd na 6 jaar verandert. Dus na 6 jaar dat ik daar was, had ik al heel veel nieuwe provinciaals, die toen ik begon al 3 of 4 jaar bezig waren. Dus dan komt er een nieuwe. Dus, en dat bracht ook nogal verandering mee in de groep. Zo, dus dat heb ik, ja, dus 10 jaar lang mogen doen, ja.
Ja. En die sterkt mij heel veel verschillende contacten en ook wel een grote inkijk in de kerk over heel Europa eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. En, dus als ik het goed begrijp, u was voorzitter van de provinciaals in Europa en u was dan een beetje de contactpersoon voor de generaal overste om voeling te hebben met de jezuïeten op het Europees continent.
Ja, dus zo, ja, dat was natuurlijk wel interessant. Hè? En ik moet zeggen, ik reis natuurlijk graag, maar omdat je wat je dan gaat zien en horen ook weer zo nieuw is. Het is als je naar Litouwen gaat, hè, krijg je een heel ander beeld van de kerk en van de sociëteit daar. Dat is zo anders. Dat was net na de val van het communisme. Dus dat is. Of je gaat naar Portugal, krijg je weer iets anders aan het horen. Of naar Duitsland, enfin, noem maar op. Hè, al die Europese landen met allemaal hun cultuur en hun manier van zijn en van opvattingen. Dus dat. Maar dus geleidelijk aan kwam daar meer cohesie in die groep. En het was zo, hoe moeilijk het ook was om, toen ik dan ben aangetreden of daarvoor, om iemand te vinden. En wat ik zei, ze hadden 8 kandidaten moeten hebben, er waren er maar 5. En van die 5 zei er in die 3, die gaat je nooit krijgen. Dus met 2 over. Maar dus tijdens die 10 jaar heb ik daar ook een beetje naartoe gewerkt, zodat er waren er zeker 3 waarvan ik kon zeggen, of je die op de eerste plaats zet, want het is dan een terna 1, 2, 3, of op de tweede of op de derde plaats, maakt niet uit. Die zijn alle 3 uitwisselbaar, bij wijze zijn natuurlijk verschillend. Maar die zijn alle 3 heel goed, dat is geen probleem. En dus dat was ook, dus dat liet ook zien dat er ook bij de Jezuïeten een zekere evolutie was, omdat de getallen werden overal, we spreken over Europa, de getallen werden overal lager en lager, minder en minder. En dus waren ze toch wel geïnteresseerd om. En hoe doen jullie dat? En hoe doen we dat? En kunnen we niet samenwerken op dit vlak? En zo, daar is veel samenwerking ontstaan in die tijd. En dat is verder nog doorgegaan daarna. Dat is, ja. Maar dat was wel, ik vond dat heel... En natuurlijk, je wordt overal goed ontvangen. Dat, is, dat neem je dan maar bij. Hè? Maar ja, er zijn zo, zo kleine details. Zo. Ja. Ik was dus nooit daarvoor in Oost-Europa geweest. En dus nu had ik de kans, want ik moest wel hè, naar die hoofdstad in 3D. Ja. En die mensen in Oost-Europa, die wisten dus wel goed dat het niveau van leven bij hen veel lager was dan in West-Europa. En dat het eten daar ook van minder kwaliteit was. En wat deden ze dan? Daar gaven ze mij een bord vol aardappelen. En ik ben geen aardappeleter. En ja, dus dat vond ik wel een beetje... maar zij deden dat juist omdat ze ergens wisten... Ja, we gaan het niet halen met de kwaliteit. Hè, maar we gaan hem dan maar tonen dat hij welkom is. En we,
De hoeveelheid vooral. Ja. Ja.
En toen heb ik toch aan mijn moeder gedacht. En dat heeft mij toen gered. Dus dat is de tweede keer dat mijn moeder mij als jezuïet redt. Het andere vertel ik direct. Dus dat was dat mijn moeder, wij waren zo opgevoed. Als je zelf bedient aan tafel, dan moet je bord leeg eten. Als een ander u bedient, dan moet je dat niet. Want die weet niet of je honger hebt, die weet niet of je het lekker vindt enzovoorts. En ik dacht, ja, dat kan ik hier nu wel eens bovenhalen. Dus ja, ik moest een excuus hebben waarom ik dat niet allemaal op had. Wat ze mij daar voorschotelde. Ja, dat was... maar goed, ja, dat zijn... Het bleef toch wel interessant. Je ziet veel mensen... Er zijn zoveel nieuwe dingen die... Ja, ik zat 3 keer per maand in een vliegtuig. Bij wijze van spreken, van de ene hoofdstad naar de andere. Ja, dat was wel... ja, heel verrijkend, hè. Ja, dat is zeker. Dat is,
ja. Verrijkend, maar ook wel veel eisend, hè. Ik denk dat het ook wel een vermoeiende tijd moet geweest zijn.
Het is, ja, het is gemoed. Ja, en een van de dingen zo die bij ons een beetje in onze structuren zit. Dus een overste heeft altijd een raad. Wij noemen dat een consult, maar hetzelfde, een raad. Het zijn consultoren, het zijn raadgevers. Dus een overste heeft er 4. Pater-generaal heeft 4 algemene assistenten. Dan heeft hij nog lokale assistenten. Ik heb 4 consultoren hier in Everde. 4 raadgevers. En die moeten maandelijks samenkomen om dingen van de communiteit te bespreken. Wat... Dus, ja, dus... Er moesten overal 4 zijn. De consultoren, de raadgevers, zijn raadgevers. Die beslissen niet. Het is niet de raad die beslist heeft. Het is de overste die beslist heeft. Zo, dat zit in onze structuur. Dat u de vraag is, hoe neemt je dat aan? Hoe neemt je dat op vandaag? Maar het zit toch wel een beetje in onze... En ik heb dat heel sterk aangevoed de eerste keer dat ik provinciaal was. Hè. Dus je komt met je consult samen, je hebt allerlei dossiers voorbereid. En dan geven ze allemaal interessante commentaren daarop en voorstellen. En om 5 uur, bij wijze van spreken, zijn ze weg. En dan staat je daar alleen.
En moet u de knoppen doorhakken.
En moet je de knoppen doorhakken. En wat komt er bij een provinciaal? De meeste dingen die op een ander niveau niet opgelost geraakt zijn. Hè? Ja, dat hoort bij de job. Hè? Dat is zo. Dus het is niet altijd zo eenvoudig. Maar je wordt ook zo goed omringd. Niet alleen door die raadgevers. Maar je hebt ook een aantal ja, meer specifieke raadgevers. Zo, voor de financiën, voor de scholen, voor het sociaal apostolaat. Noem maar. En dus, ja, omdat... Ik had niets anders gedaan na mijn studies dan 8 jaar novicemeester te zijn geweest. Dat was mijn eerste job En ik moet wel zeggen, dat is de job die ik het liefst heb gehad. Dat was, ik ben 3 jaar assistent geweest. Een jaar van nog monsieur de Hover, die was novice meester. Dan is hij bisschop moeten worden. En dan is de oud novice meester uit Nederland gekomen, Piet van Bremen. Waarvan een aantal van zijn boeken nog altijd gelezen worden. Dus die... En ik was zijn assistent. 3 jaar. Dan heb ik mijn laatste vormingsjaar gedaan in Canada, in Quebec. Heerlijke tijd. In de winter, 1 meter sneeuw als ik naar buiten ging. Maar dus... En dan ben ik, als ik terugkwam van Quebec, ben ik novice meester geworden. En ik ben dat 8 jaar geweest. En dat vond ik... ik heb dat altijd een heerlijke tijd gevonden. Zoveel novice hadden we niet, maar enfin, we hadden er toch een aantal. En vermits het noviciaat voor 2 jaar is, hè, soms... De grootste groep die ik gehad heb, denk ik, is 8 geweest. En dat is altijd beter, want ze vormen zichzelf ook aan enfin, van elkaar. Dus dat... Dus dat heb ik heel graag gedaan. En de mensen vroegen, oh, dat moet toch moeilijk zijn vandaag en zo. Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik heb niet een indruk. Ik zeg, ten eerste, zij hebben gevraagd om in te treden. Wij zijn ze niet gaan vissen of zo. Zij willen jezuïet worden. Oh, dat is al fijn, dat is een goed vertrekpunt. Hè. Ten tweede, over spiritualiteit weten ze niets. Hè. Dus ze zijn heel aandachtig, dus ze willen leren. Hè. Ze willen... Dus dat was... En ten derde, met jonge mensen, want we hadden mensen van in de 20. Hè. Dat is altijd boeiend. Hè. Dat is... kun je ook soms wel problemen mee hebben, maar boeiend is het in elk geval. En dus ik heb dat altijd graag gedaan. Ik heb dat altijd graag gedaan, ja.
En was dat dan ook in het toenmalige vormingshuis in Heverlee?
Nee, toen waren we in Oudergem, bij Brussel.
Ja.
Dan hadden ze daar een oude villa opgekocht. En En dat, ik deed dat graag. En waarom deed ik dat graag? Ik heb daar dikwijls over nagedacht, omdat ze me die vraag altijd opnieuw stellen. Dus dat is, ja, omdat je daar mocht doorgeven datgene waarvan je zelf leeft. En dat zijn jonge mensen en die willen jezuïet worden. Daarom zijn ze daar. En dus... En die zijn dus ja, geïnteresseerd en jij moogt van wat jij denkt belangrijk te zijn voor je jezuïetenleven, dat proberen door te geven. En dat is wel interessant. Ja. Dus dat heb ik zeker graag gedaan. Maar als je dan provinciaal wordt, ja, ik had niks anders gedaan dan studeren en dat. En dus dan zeiden... Het is daarom dat ik die allusie maakte op... Ja, maar dan heb je iemand die voor de financiën in staat, hè, voor de hele provincie. En daar ben ik niet zo goed in. Een andere is een specialist in onze colleges. Een andere in sociaal apostolaat. Dus je wordt direct omringd. Dat zijn niet uw consultoren. Dat zijn officiële, maar dat zijn mensen die competent zijn in bepaalde domeinen. En die u ondersteunen, omdat je inderdaad... De moeilijke problemen die tot bij u komen, hè, die als je niet voldoende geïnformeerd bent. En daarom heb je dus die andere mensen. Dus dat is wel... Als ik dan zei, ja, als provinciaal staat je dan daar, moet je het alleen doen. Ja, alleen en niet alleen. Hè. Je hebt toch een aantal mensen rondom u die u toch wel erg bijstaan. Hè. Want anders zou het wel heel moeilijk zijn. Ja.
Het is tijd voor een eerste stuk muziek. En dan daarna zullen we het ook een beetje hebben over... U zegt, ja, ik vond het heel boeiend om door te geven aan de novicen waarvan ik leefde, of leef als jezuïet. Daar willen we dadelijk ook nog wat meer over te weten komen.
Ja.
Presente en forma real,
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft vandaag mogen we in gesprek gaan met pater Mark Rotsaert, jezuïet, overste momenteel in het Huis van de Jezuïet in Heverlee. En u heeft ons daarnet al verteld, pater Rotsaert, over de verschillende uitdagingen die u al heeft gehad. Ik denk dat nog niet dat we alles hebben overlopen, maar we gaan het er later nog over hebben. Maar misschien eerst nog wat verder terug in de tijd. U zegt, ik ben bijna 65 jaar jezuïet, dus u bent jong binnengegaan. Wilt u eerst iets vertellen over uw achtergrond en hoe dan de keuze om toe te treden tot de Sociëteit van Jezus vorm heeft gekregen? Komt u uit een gelovig gezin?
Ja, dus daar begint het mee natuurlijk. Dus ik kom uit een zeer gelovig gezin. Mijn ouders waren zeer gelovig. Het helpen van mensen, dat zat ook bij mijn moeder. Mijn moeder was verpleegster, maar die is daarmee opgehouden als de eerste geboren is. En we zijn met 3 geboren tijdens de oorlog, dus de mogelijkheden waren toen ook niet wat ze nu zijn natuurlijk. Maar dus, ik kom uit een gelovig gezin. En ja, wij hebben daar in die tijd ook nooit veel thuis, ook niet als we puber waren, veel herrie ongemaakt. Of moeten we nu weer naar de mis of zo? Ik kan me dat toch niet herinneren. Dus Nu, mijn ouders gingen daar ook, denk ik, op een evenwichtige manier mee om. Een gelovig gezin. En ja, dat blijft, denk ik, zelf ook voor mij in elk geval het fundament. Dus dat je daarop kunt verder opbouwen. Er zijn een aantal dingen die je zijn bij de scouts. Natuurlijk zijn er katholieke scouts. Je gaat uitgezondag naar de mis. Maar er zijn zo'n aantal dingen die je samen doet. Ik heb nog altijd van toen ik heel klein was, het grote sportfeest. Op een groot sportterrein in Hasselt. En ik was dan toen een klein en mager jongetje, maar zeer lenig. En dus ik moest altijd op die piramides kruipen, helemaal van boven. Mijn ouders zeiden oei, oei. Dus ja, dat was mijn lenigheid die mij daartoe... Dus wij vormden ook, niet alleen een gelovig gezin, ook een mooi gezin. Dus daar was, en wij voelden dat, ik denk dat we dat toen zelf niet zo geformuleerd zouden hebben, maar wij voelden dat zij waren er voor ons. Ook mijn vader al had hij veel werk als dokter en zo, dat zo. Maar zij waren er voor ons en de vakanties, dat waren heerlijke tijden. Ik ging met het hele gezin een maand op vakantie. Mijn vader kon niet altijd de hele maand daarbij zijn, maar als we aan zee waren, was dat niet al te ver. Maar goed, dus we hebben veel dingen samen gedaan. Ja, we waren met 5 en dan de ouders erbij 7. Mijn grootouders heb ik nooit gekend. Omdat hij al gestorven was, of net gestorven toen ik heel klein was. Hè. Ik weet wel, en ik voel nu wel ook bij de studenten bij ons in Heverlee, dat is vandaag wel anders. En ik hoor zo in de gesprekken die ik soms mag hebben, ook evaluatiegesprekken met hen, dat van hun ouders hoor ik niet veel. Daar zeggen ze heel weinig over. Maar over opa of oma, daar komt meer te sprake. Dus daar is een ander soort band. Dat is ook een beetje normaal. Hè? Ik vind dat, en de ouders die zullen ook waarschijnlijk een beetje streng moeten zijn af en toe. Hè? Wat opa en oma zo niet moeten zijn. Hè? Dus dat is wel te begrijpen. Hè? Maar dat treft me toch ook en bij die studenten. Hè? Dat ze sommigen die... Ja, met oma, daar kan hij mee praten. Ja. Ja, dus dat... Nu, mijn grootouders heb ik dus niet gekend. Dus dat, en we hadden een kleine familie. Dus mijn vader was enig kind, want zijn moeder is gestorven na de geboorte. Mijn moeder had 1 zus, die woonde ook in Hasselt, die was getrouwd. En die had 1 zoon, is hij toe. Dus als familie zo, hè. Ik hoor dat van anderen die...
Veel neven en nichten,
dat heb ik dus niet. Hè. Dus dat, maar goed, dat, we hebben ons daar ook nooit veel vragen over gesteld. Dat was de realiteit. Hè. Dat was zo, ja. Dat, maar het was een mooi gezin. Ja. Wij vormden wel één... Ja,
hecht.
Een gezin of één, hoe moet je dat zeggen? Één groep, één gewoon... ja. En dat, door ik zeg zo dat... Zij waren er voor ons. Dat was dus heel duidelijk. Hè. En dat, ja, dat is mij toch altijd bijgebleven. Hè. Dus dat. Oh, dat was zo in het begin. Wat heb ik dus? Ik ben dus in Hasselt geboren. Wij zijn 5 kinderen, alle 5 in Hasselt geboren. Wij noemen ons Hasselaren. Mijn vader was wel een West-Vlaming en mijn moeder was van Gent. Maar wij vinden dat we Hasselaren zijn, want we zijn daar geboren en getogen. Goed. Dus ik heb daar in Hasselt, er zijn zo'n paar dingen die ik mij herinner. Dat is, in Hasselt hebben we het heilig Patrikje, zoals we dat zeggen, Pater Valentinus. Die was toen nog maar dienaar gods. Ondertussen is die door paus Johannes Paulus II is die zalig verklaard, hè. Dus nu is er nog 1 stap. Maar ik had daar veel devotie voor. Ik liep daar soms wel langs als ik naar het college moest. Dus om daar eens te gaan bidden. In die kapel was er altijd volk. Dus ik heb... voor de rest heb ik met... misschien is een... Als we teruggaan naar de eerste jaren, zo'n klein feit waar ik verder niet veel kan over... Niet verstaan van waar komt dat nu. Maar dus toen ik 7 jaar was, heb ik aan Sinterklaas gevraagd om mij het nodige te geven om de mis te kunnen lezen. De kazuifel en zo. En die goede Sint is dan de maat te komen nemen natuurlijk. En dus ik kreeg dan Sinterklaas, dat lag dan daar, een groene kazuivel en een witte kazuivel, het nodige om de mis te doen. En mijn broers en zussen kwamen graag naar de mis bij mij, want die was heel kort. En de communie was zo een pepermintje, dus dat was mooi meegenomen. Hoe komt dat nu een jongetje van 7 jaar zoiets vraagt? Ik heb dat nooit gehoord van iemand anders toen. dat gebeurde nog wel elders, maar dat wist ik toen niet. Hè. Dus, maar dat, is dat het begin van een roeping? Of was er al iets bezig? En gaat dat in die richting? Of dat concretiseert zich zo? Ik weet het niet. Maar goed, ik heb daar... dat staat me nog heel goed voor ogen. De tijdig paardelijk... mijn vader moest af en toe naar de Argense Kluis bij de trappisten. Daar mochten wij met twee wel mee. Ik geef daar van een paard ook allerlei uitleg over. Het was een astronoom, dus die keek door. Ja. Maar daar heb ik me nooit heel erg toe aangetrokken gevoeld. Zo. Maar om te zeggen dat we een... Ja, het was wel een religieuze sfeer, een christelijke sfeer in huis. Dat was, ja.
Voor u was geloof, het hoorde erbij en het is ook iets dat u als iets goeds altijd hebt ervaren in uw jeugd.
Ja. Ja, ik heb... we waren dus ook bij de scouts. Of het is... het maakte... Het geloof is de bindtekst tussen al die verschillende niveaus waar je dan aan deelneemt. En het was, dus dat... Dus dat heeft dus zeker heel veel meegespeeld, zeker bij mij en in mijn roeping. Dus dat, en dus dat geloof... Ik heb dat dan zien groeien op het college in Brussel, als ik mijn secundaire school daar gedaan heb. 6 jaar lang in Sint-Jan Bergmans in Brussel. Dat geloof ook gegroeid is. Ja, omdat ik zelf ook groeide. En omdat ik natuurlijk ook wist, ja, ik zal een beslissing moeten nemen, want dat was toen zo op 18 jaar, wat gaat je doen na het college? Nou, dus dat, en dus oké, okay, dus dat, dat heb ik. En ik weet nog goed, dat misschien was ik er een beetje hoog in mijn kop, maar dat ik aan niemand gezegd heb toen, en als ze mij niet aannemen, want ja, je kunt u wel u gaan aanbieden, maar zij moet u ook nog willen hebben, hè. Als u niet aanbieden, als ze mij niet aanbieden, ik denk, dan ga ik zoiets doen zoals dat Hammarskjöld. Ja. Die was toen zo, ja, dat was de eerste of de tweede secretaris-generaal. En dat was ook een spirituele man. Hè, dus dat was zo, dus dat vond ik iemand die... Dat is nog de moeite om uw leven voor te geven, vond ik. Maar zover is het nooit gekomen. En dan in Brussel natuurlijk, omdat dat een jezuïtenschool is... Ziet je die jezuïeten? Alle klastitularissen toen waren jezuïet. Hè? Alleen de turnleraar was geen jezuïet. Aardrijkskunde ook niet. En dan nog zo'n vak. Hè? Wiskunde. Hm? Maar al de rest waren allemaal jezuïeten die les gaven. Hè? Dus dat... dat maakte deel uit van het kader. Hè? En van... Goed, maar... Ik denk dat ik daar veel heb meegekregen, ook op menselijk vlak. En dus niet direct onmiddellijk gericht op roeping, maar het is iets waar ik zo graag aan terugdenk. Dus wat wij op dat college aan cultuur hebben meegekregen. Hè? Waardoor je plots... veel ruimer gaat denken en zien en zoveel andere dingen zijn dan wat je in Hasselt kunt krijgen toen, hè, in de jaren 50 was dat. En dus dat heeft dan het koor op het college, het Sint-Jan Bergmans koor, wij waren het jongenskoor uit die tijd, hè, eerste prijs voor de nationale radiokoor. Dus dat heeft. En dan het groepsgebeuren ook. En daar zaten in de klas altijd wel 1 of 2 die ook aan roeping dachten. Dus niet dat zo zei, oei, ik ben toch een beetje abnormaal zeker, hè, dat ik aan zoiets denk. Nee, dat was niet zo. Dus dat waren 2, 3 in mijn jaar. Het jaar voor mij was dat ook zo, het jaar na mij ook. En je wist dat wel van elkaar, zo toch een beetje. De bodem werd steeds maar, of daar is de vijver maar uitgekund, werd steeds maar breder. Dus je zat niet zo alleen maar thuis, hè, in een veilig gezin, in een goed gezin. Zo. En, maar ja, je zag ook wat meer van de wereld, meer van andere cultuur, van, ja, ik moet zeggen, het koor werd gedirigeerd door een paar jezuïeten. Dus ja, dus, en op den duur, als ik dan mijn laatste jaren toch een beslissing moest nemen, was het voor mij duidelijk geworden. En eigenlijk een van de redenen waarom die roeping, die er dus al langer bezig was aan het groeien, waarom ik zeg, ja, maar dit is nu, want ja, ik had Heilig Paardrig gezien, om nu heel mijn leven met blote voeten te lopen, dat zag ik misschien ook niet zo zitten. Die trappisten in Achel, daar, ja, daar had ik bewondering voor, maar ook niet meer. En dan kwam, ik zeg, ja, die jezuïet had ik nu 6 jaar lang, en als je op intern bent, dan heb je, ja, 6 jaar lang ziet je mensen. En we waren dus met 3 broers. En omdat we met 3 waren, kregen we een grote kamer met 3 bedden. En die kamer was in de gang van de paters. Ja. Dus ja, je bent daar toch meer in de sfeer een beetje opgenomen. Nu, bij mij is dat dan zo uitgelopen. Bij mijn broer is dat anders uitgelopen, natuurlijk. Maar goed, dus ik heb daar in de humaniora toch veel gedaan. En toen ik dan aan mijn ouders gezegd heb dat ik zou intreden, of dat ik wilde intreden, dan wist ik dat ze daar heel gelukkig mee zouden zijn. En dat was ook zo. En dat heb ik later, toen ik zelf novicemeester was, toen was dat dikwijls omgekeerd. Dat je dacht, maar van, wat gaat je nu doen? Dat kan toch niet zijn? Je gaat je leven verspillen en, met al die problemen in de kerk. Dus ja, dat was, toen ik daaraan begon, was dat zo niet. En, dus dat, en de ouders waren dan, zeker zo van een katholiek gezin, die waren er heel gelukkig mee.
Vieren waarschijnlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. En, ze zeiden erbij, en mocht er in de loop van de jaren zien dat er iets is wat niet gaat, je bent altijd welkom terug. Dat vond ik zo mooi, hè. Van de ene kant waren ze heel blij dat ik die beslissing nam. Hè? En dezelfde tijd zeiden ze, maar je bent altijd welkom. Ook als het uw weg niet is, je moet altijd terugkomen. Ja, dat zijn dingen die je niet vergeet. Hè? Dus dat is zo'n beetje. En dan is dat natuurlijk, die roeping is dan blijven groeien. En natuurlijk is dan het noviciaat, als je dan, ik ben in 60 ingetreden. Het noviciaat in Drongen was dat, ook weer zo'n groot huis. Dat was een oude abdij geweest van Norbertijnen. Dus daar heb je dan 2 jaar opleiding. De 2 eerste jaren, zal ik maar zeggen. Hè. Ik heb dat in Drongen gedaan. En als ik novicemeester was dat in een gewone villa in Oudergem. Dus dat was een heel ander omgeving, hè, dan als je in zo'n oud klooster, is het riskanter om ook een aantal gewoonten van die oude kloosters over te nemen, waarvan je dan later merkt, dat is niet jezuïtisch. Dat moeten wij niet doen. En dat is,
bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja. Dus een van de dingen die al heel vroeg, denk ik, in het religieuze leven, over het algemeen, hè, is een boetedoening. Nu, dat had ook weer te maken met de tijd van toen. Dat is ook vandaar totaal anders. Maar de boetedoening, en dat was dan, ja, bijvoorbeeld wij op het noviciaat moesten wij, ik heb dat nog gedaan, kregen wij kettingen om rond onze benen te doen. Dat moest pijn doen, hè. Moest dan, en dan zweepjes. Dan moesten we daar 's morgens, ja, soms vroeg je af, ja, is iemand daar nu? Wij sliepen in een slaapzaal in chambrette. En soms had je zo een ene die zo hard sloeg. Ik zeg, dat zal wel niet op zijn benen zijn. Dat zal wel tegen de kast zijn of tegen zijn bed of zoiets. Hè. Ja, die dingen komen dan daarbij. En dat je zegt, ja, is dat nog aangepast? En heeft dat met jezuïeten een zekere vorm van boetedoening wel, denk ik. Hè? Dat blijft zijn waarde behouden. Maar de vormgeving waarin dat werd gegoten toen, dat was helemaal niet meer aangepast. Zo'een ander voorbeeld is, moest je 1 keer in de week, dat was dan nog wel de zondag, kwam in de zaal samen met de assistent van de novicemeester. En dat heette, in Latijn was dat toen, maar dat heette de jacht op de gebreken. En dan moest er ene beneden, of vooraan, op zijn knieën gaan staan. En dan mocht de hele groep, bij wijze van spreken, daarop schieten. En zeggen, ja, wat hij niet goed doet, of ja. Maar dat werd op den duur, dat ik denk dat wij ook een van de laatste jaren geweest zijn die dat hebben meegemaakt. Hè. Want bijvoorbeeld, in mijn jaar zat er zo, ik heb daar geen herinnering van, dat ik daar ook ooit heb op mijn knieën moeten staan. Zou kunnen, hè. Maar sommigen zijn daar wel door getraumatiseerd. Hè. Dus, en ja, daarmee gaat je geen jezuïet vormen. Of, dus, ja. Tegendeel.
Want u zei ja, aan het begin van deze vraag eigenlijk, dat die gebruiken niet jezuïtisch waren. In welke zin stemmen zij niet echt overeen met de jezuïtische geest?
Ja, ik ga een voorbeeld geven over iets positiefs. Ignatius zegt dikwijls in zijn brieven, vooral, maar niet alleen in zijn brieven, kom ik dat nogal eens tegen. Je moet opletten, want je kunt ook overdrijven in goed zijn of in hard werken. Hè? En een apostolaat doen en op meer en tussen de mensen gaan staan en zo. En hij heeft daar een hele eigen formulering voor gevonden. Hij zegt, dat is geen, hij noemt dat dan discreta caritas. En discreta wil dan niet zeggen van discreta is in een hoekje, maar dat komt dan, we zijn er weer, van onderscheiding. Discernere, dus het Latijnse woord, of het Franse discerné. Die liefde is niet, uw liefde moet onderscheidend zijn naar het goede toe. En niet zomaar en nog meer doen en nog, om zogezegd, om goed te doen. Dat was dan ook wel zo. Maar, dat zegt ja, dat is zo'n heel mooie brief, dus haakjes, van Ignatius aan een jezuïet, een Nederlander. Die is in Zuid-Indië. En die was samen met Franciscus Xaverius, was hij daar. Xaverius is dan vertrokken naar Japan. En dan is die pater Berce, is dan vice-provinciaal geworden daar in Goa. En dat was een hele, een evige zo. die werkte toen met de christenen daar, met de joden, met de moslims, met de hindoes. Enfin, dat was een die al gezien had dat je wel samen iets kon doen met die mensen en zo. Maar Ignatius kreeg een brief in Rome van iemand die schreef, ja, je zou hem nog eens moeten zeggen, dat hij niet zo hard van stapel mag lopen, want hij is nu ziek. Hè? En dan, als hij ziek wordt, kan hij toch niet werken. Ja. Ignatius schreef een mooie brief en hij zegt dat. Hij zegt, ja, zegt hij, als je zo doorgaat, hè, ofwel sterft je, ofwel word je zo ziek. En wat is er dan van je werk, je mooie werk, wat je daar doet hè, in Goa? Ja, dat is zo. En ten tweede zegt hij, als je zo streng bent voor jezelf, is het gevaar ook niet denkbeeldig dat je zo streng gaat worden voor je medebroeders. Ja, dat vind ik wel heel en heel juist. Hè. Dat is, ja, maar goed. Maar die dingen zijn allemaal ook een beetje in de tijd, hè, moet je dat kunnen situeren. Maar ja. Zo, het element van onderscheidend, hè, dus een discreta caritas. Voor Ignatius is de liefde niet blind. Ja. Echte liefde is helderziend. Die weet wat het goede is, wat moet gebeuren. Dat is echte liefde, ja. Dat is Ignatius. Ja. Dus dat, en als je zegt, ja, waarom is dat dan Ignatiaans? Ja, voor een deel daarom, denk ik, ja.
Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van een gesprek met jezuïet pater Mark Rotsaert, momenteel overste in het jezuïetenhuis in Heverlee, maar jarenlang ook provinciaal van de jezuïeten in Vlaanderen en daarna ook voorzitter van de provinciale van Europa. Hij kent de orde dus zeer goed en van binnenuit. Daarnaast is hij ook specialist in de Ignatiaanse spiritualiteit, maar daarover zullen we het met hem hebben in een tweede deel. Tot binnenkort.